Paul ook altijd. Eerst zegt hij, oh, dat vind ik zuurlijk. Dat was toen de zaak 40 jaar bestond ook. En toen kwamen ze surprise. Ik kwam binnen, surprise. Ik schrok mijn eigen te pletten. En dan zie je Paul, oh. Nou, je moet het doen. Klopt het? Oké. Okay. We gaan naar Romeinen 4. Daar zijn wij mee bezig. De rechtvaardiging uit het geloof. En vorige keer hebben we gezien vers 9 tot en met 12. He, die zalenspreking, is die alleen voor de besnijdenis of ook over de vooruit? En wij weten, ja, die is ook voor ons. En ik check nog even bij... Oh, de stream wordt ontvangen, oké. En toen zijn we ook naar Genesis gegaan. Paulus, dan zien we dat Abraham wordt gerechtvaardigd door het geloof. Toen hij geloofde wat God zei. En toen was hij in de vooruit. En God heeft dat heel bewust zo gedaan. Heel bewust heeft hij het opgeschreven daar. Dat Abraham toen gelovig gerechtvaardigd werd. God had het ook op een ander moment kunnen schrijven hoor. Want we zien in Hebreeën, daar gaan we zo meteen ook heen. Dat Abraham ging al in het geloof. Ging hij naar Haran toe bij de grens. Bij het beloofde land. Ja? En toen is hij verder getrokken nadat zijn vader gestorven was. En toen liet God hem al die sterren zien, zo zal je nageslacht zijn. En God rekent het hem tot rechtvaardigheid. En Paulus past dat nu van ons toe. Niet dat wij natuurlijk in het Oude Testament te vinden zijn, dat is niet zo. Maar de rechtvaardigheid door het geloof, Abraham is ook een vader van ons. Niet fysiek, maar iedereen moet vader... Daar zei ik het weer, vader Abraham. Moet Abraham als zijn vader hebben. Niet fysieke afstammeling. Voor Israël straks is dat wel is een geslachtsregister. Is daarom ook belangrijk. Dat je kan traceren of je inderdaad ook uit het zaad van Abraham fysiek bent. En dan hoor je besneden te zijn. Ja? Maar Abraham werd besneden nadat hij was gerechtvaardigd. Nou, ik ga die preek van vorige keer niet helemaal overnieuw doen. Maar daarom heeft God het dus opgeschreven. En Paulus kan dat nu, of God kan dat via Paulus nu op laten schrijven. Om te laten zien dat het altijd om het geloof gaat. Je gelooft en dan word je gerechtvaardigd. Die besnijding is gewoon is niks. Paulus zegt ook, besnijding is niks. Nee, nu is het niks. Straks is het wel belangrijk. Moet je een Jood zijn. En als je gelooft, oké, je kan als baby niet geloven. Maar in ieder geval, je wordt besneden, maar dan moet je daarna wel ook het geloof van Abraham hebben. Wandel in de voetstappen des geloofs als Abraham had. Dat zegt hij ook in vers 12 hier. 4 vers 12, en een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, met welke in de vooruit was. Zo moet de Jood nu natuurlijk ook. Moet hij, net als Abraham, dat geloof hebben. Je wordt gewoon door het geloof gerechtvaardigd. En straks, als die besnijdenis weer geldig wordt, oké, je moet besneden zijn als Jood, maar dan moet je ook het geloof van Abraham al hebben. Anders verwijst die besnijdenis is gewoon een verwijzing naar de rechtvaardigheid geloof, dat je ook in het verbond zat. Maar Abraham geloofde en toen werd hem gerekend tot rechtvaardigheid en toen werd hij besneden, hij was volwassen. Maar ze worden natuurlijk na 8 dagen besneden. En dan is die besnijdenis niks als je niet gelooft. En daarna heb je natuurlijk ook met de kinderdoop natuurlijk ook nu. Je wordt als kind gedoopt en dan, en dan als kind. En de ouders beloven dan natuurlijk het kind in het geloof op te voeden. En dan neem je als kind, als je groot bent, dan neem je dat toch aan. Wat je met je geloofsbelijdenis, dan neem je dat aan. Zoiets is, dat heb je nu. Maar bij ons gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben over Abraham. En kijk, dus vers 9 tot met 12... Dan laat Paulus zien dat de belofte, en wat is die belofte? Nou, dat de zonden je niet toegerekend worden, maar dat wel jou de zaligheid toegerekend wordt. En dat zie je in vers 6, 7 en 8 staan. Twee dingen, die zalenspreking. De zonde wordt je niet toegerekend en je zonden zijn vergeven. Dus wat wordt je toegerekend? De rechtvaardigheid wordt je toegerekend. Die zalen spreken, die blijdschap, die hebben wij. Nou, die belofte, die is niet op basis van de besnijdenis, dus laat Paulus zien. En hij laat hier in vers 13 tot en met 17 zien, laat hij zien dat de belofte niet op basis van de wet ook is. Nee, dat is absoluut niet het geval. Nou, als we 13, 16 even lezen. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn, hè, dat zijn de Joden, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toren, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, wat is die zij? De rechtvaardige, de gerechtigheid. Uit het geloof, opdat zij zijn naar genade, ten einde de belofte vast zij al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Dus ja, Abraham geloofde, maar heeft hij ook de belofte toen gelijk gekregen. En dan zegt hij, ja, wacht eventjes. Zij die onder de wet zijn, zijn de erfgenamen. De Jood dacht, ik ben onder de wet, ik ben Gods volk, wij zijn erfgenamen van het koninkrijk wat gekomen. Ja. Net als je nu zegt, ja, nou ja, ik ben gedoopt. Dus, nou ja, met andere woorden, ik ben gedoopt, dus ik krijg alles. Ja? Maar ga met mij even naar Hebreeën 11. Paulus gebruikt het niet voor niks als voorbeeld. En Hebreeën 11, dat is het hoofdstuk over geloof. En, nou ja, je geloofde, maar je kreeg, ze hebben de belofte niet gekregen. Daar gaat het eigenlijk om. En hoe zit dat dan precies? Nou, Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof, kijk, daar staat, is Abraham geroepen zijnde. Abraham werd geroepen, hè? Abraham. Helemaal in, wat was het, Assyrië en Mesopotamië. Daar woonde hij. En toen is hij geroepen. En toen is hij met zijn vader, zijn broer, Lot, zijn neef. En zijn ze allemaal naar de grens getrokken. En totdat vader, de vader van Abraham gestorven is. En toen is Abraham verder getrokken, en we weten, met Lot. Dus door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Om, nou, als je gehoorzaam bent aan de stem van God, ja. Om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Hij zou tot een erfdeel ontvangen, een erfenis. Dat is dat land. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Nou, dat is toch geloof. Als God zegt, ga daarheen en je gaat en je weet, ben er nooit. Het is niet zo tegenwoordig. Je drukt even op de computer eventjes met Google Maps even. Niets daarvan. Nog nooit geweest, hij ging erheen. Door het geloof zijn inwoner geweest, door het geloof, in het land der belofte, in het beloofde land, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob. Ja, ze woonden te midden van de volkeren. Het was nog niet, het was wel aan hem en aan het volk Israël gegeven, dat moest nog ontstaan. Maar het was nog niet van hun. En heeft daar gewoond. En met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Zie je, die belofte gaat via Abraham, Isaac en Jacob. De belofte van het land en een groot volk. En later ook een koning. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Je ziet hier staan dat hij verwachtte. Dus Paulus, of Abraham, hij verwachtte. Hoe kan je iets verwachten? Hoe kan ik nou de Heer verwachten in de hemel en de lucht? Dan moet ik dat toch ergens op baseren. Dat is gebaseerd op geloof wat God tegen mij gezegd heeft. Nou, ik leer in de Bijbel dat ik word opgenomen in de lucht. Ik verwacht de hoop de heerlijkheid, toch? Ja, dat komt omdat ik, dat heeft God tegen mij gezegd. Dus Abraham kan het ook niet anders verwachten dan dat hij dat heeft gehoord van de God van de Bijbel. Want ja, waar lees je over in het Oude Testament over, wat staat het? De stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God? Nou, wat is dat de stad die fundamenten heeft? Dat is het hemels Jeruzalem. Dat verwachtte Abraham toen al. Hij verwachtte het. En in vers 13, of 11, nou, dan zie je Sarah, die heeft ook kracht op, maar ik wil gaan door naar vers 13. Dan zie je dus deze allen zijn in het geloof. Dus ook Sarah is gestorven in het geloof. Noach. Die zijn allemaal in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende. Dus ze hebben iets geloofd, het is een beloofd, ze hebben het geloofd, maar ze hebben het niet gekregen. Abraham heeft die stad van de fundamenten niet gezien hoor. Ja, hij is er nu. Hij is nu in de derde hemel. En die gaat zo meteen naar de aarde nederdalen. Maar hij verwachtte hem, dus daar, in dat beloofde land. En hij heeft het niet gekregen. Dus ja, ze hebben dezelfde van verre, die belofte hebben ze gezien, geloofd en omhelst. En hebben beleden, kijk, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Als wij naar de Heer gaan zo meteen, dan ben ik geen vreemdeling, geen gast. Dan ben ik in het beloofde hemelse land, om zo maar te zeggen, ja? Nu ben ik hier een vreemdeling eigenlijk, toch? Zo meteen ben ik thuis. En Abraham, die was eigenlijk, het was beloofd, maar het was nog niet zijn thuis. Dat thuis komt als eenmaal die stad naar beneden komt, want dat is beloofd. En dan is hij thuis. Dat was de belofte. Kijk, want die zulke dingen zeggen, betonen kwalijk dat zij een vaderland zoeken. Ja, inderdaad, vaderland van Abraham, waar was dat? Dat was Mesopotamië, waar de Eufraat en Tigris daar die kant op. Dat was zijn vaderland. Hij zat nu in een vreemd land. En toch noemt hij het nog niet, het was beloofd, nog niet zijn thuis. Zijn vaderland. Wat is mijn vaderland? Nederland. Jouw vaderland is eigenlijk is Indonesië, toch? Moederland. Je moederland, maar ook, ja. Ja? Maar goed. En dan zie je, en indien zij aan het vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, dan hadden ze tijd gehad om weder te keren. Inderdaad, als ze dachten aan het vaderland, en je hebt bijvoorbeeld heimwee, dan ga je terug naar je vaderland. Want dat was hun vaderland. Maar nu beleiden zij dat het waar ze dan, waar Abraham dus is, is het nog niet. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Kijk, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Dus je ziet hier, als ik doorlees, door het geloof heeft Abraham, geloof, toen hij verzocht werd, Isaac geofferd en hij die de belofte ontvangen had, zie je, de belofte heeft hij ontvangen. De belofte is aan hem gedaan, maar het is nog niet gerealiseerd. En de belofte van een zoon en een groot volk, en dan zie je, door het geloof gaat hij zijn enige geboren zoon offeren, en dat is nou net de zoon die zou erven. Maar wat, hoe kon Abraham dat toch doen? Want het gaat over geloof. Nou, tot de welke tot Abraham was gezegd, in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Dus die zoon gaat hij offeren. Prachtig beeld natuurlijk van God de Vader die zijn zoon geeft voor ons. Zijn enige geboren zoon. En hier zie je dat Isaac, de zoon, de erfgenaam, moet hij offeren. En alles gaat tegen, alles komt overhoop te liggen, toch bij jou dan? En dan zegt hij, dat staat een overleggende, dat is wat, waar overleg je in je hart? Overlegging in het hart is. Kijk, wat was de overlegging met Abraham dat hij deed? Dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dus Abraham had een geloof. Hij wist dat hij de belofte zou krijgen door de opstanding. Abraham wist van de opstanding. Job schrijft ook al over de opstanding. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik zal hem eenmaal zien op de laatste dag. Zegt Job heel duidelijk. En als we geloven dat Job het oudste boek is van de Bijbel. Maar goed, Abraham wist dus dat hij die belofte, dat koninkrijk, dat, kijk, hij geloofde in opstanding. Dus die belofte, hij wist dat hij hem uit de doden zou kunnen opwekken. En dat God hem uit de doden zou opwekken. Dan gaat die belofte gewoon door. Met andere woorden, het eeuwig leven was voor hem dus nog in de toekomst. Want Abraham wist dat hij zou sterven. Hij wist dat hij dat koninkrijk niet zou zien hier op aarde. En toch heeft hij God geloofd. Dus ja, het is net als bij ons. Hij gelooft in opstanding. En dan zal hij het in de toekomst, zal Abraham het erven. Wij geloven ook in opstanding. Ik weet, ik ben reeds gezet in de hemel. Maar uiteindelijk, ik heb die erfenis al gekregen. Maar uiteindelijk, als de Heer ons komt halen, dan heb ik ook werkelijk die erfenis. Dan ben ik daar zelf. Dus ja, als we het hier zien, dus je ziet hier in vers 18 ook, overleggen dat God machtig was hem ook uit de doden te wekken. Hij zegt niet om, hij heeft het over, niet over de opstanding van de doden, want dat is de algemene opstanding. Maar uit de doden, dat is de gelovige opstanding, dus de opstanding van de gelovige tussen de rest, die blijft liggen. Je hebt ook de algemene opstanding, die komen natuurlijk de ongeloven, komen bij God en die worden geoordeeld. Nee, uit de doden. Dat zijn de gelovigen. Dus ja, in profetie is dus, als je bij Abraham kijkt, dan is het aardse koninkrijk voor hem het eeuwige leven. Dat moeten we goed begrijpen. En dat koninkrijk was er nog niet. Maar dat koninkrijk, daar moet je een is-gelijktekentje tussen zetten, dat is voor de Jood en de Oud-Testamentse heiligen, dat is het eeuwige leven. Want dat koninkrijk is een koninkrijk waar geen eind aan komt, toch? Dus ja, als er een land, als er een koninkrijk is waar geen eind aan komt. Nou, als je door de geschiedenis kijkt, je hebt koninkrijken. Amerika ook, is nu al ruim 100 jaar een machtige natie. Maar de geschiedenis heeft altijd al bewezen, er komen rijken en die gaan weer. Hup. En dan kijk je in de Bijbelse geschiedenis precies hetzelfde. Dus Abraham, Maar dat koninkrijk van God, dat is een eeuwig koninkrijk. Als je dus in dat koninkrijk zit, dan heb je dus eeuwig leven. En dat verwachtte hij. De stad die fundamenten heeft, hier op aarde, het hemels Jeruzalem, dat is eeuwig. Er komt geen eind aan. Dus gaan we met me mee naar Marcus 9, om dat nog even goed aan te stippen. Marcus 9. Sommige termen moet je met elkaar vergelijken in de Bijbel. Marcus 9 vers 43, dan zegt Christus, indien uw hand u ergert, hou ze af, het is u beter verminkt tot het leven in te gaan. Hoe kan je nou tot het leven ingaan? Ja, je hand afhakken en dan ga je het leven in. Vers 43. Hoe ga ik het leven in? Ik leef toch? En ik heb toch eeuwig leven? Kijk, dan twee handen te hebben en heen te gaan in de hel, het onuitblusselijk vuur. Dus je ziet hier, het leven staat tegenover de hel. En je gaat de hel in, dan heb je ook eeuwig leven hoor. En in de poel des vuurs. Maar dat is de eeuwige dood. Hier heeft hij over het eeuwig leven tegenover de eeuwige dood. Maar dan zie je in vers 45. Indien uw voet u ergert, hou hem af. Het is u beter kreupel tot het leven in te gaan. Ook weer het leven tegenover het onuitblusselijk vuur van de hel. Vuur gaat nooit uit. En in vers 47 zie je. Het is beter één oog te hebben. En dan in het koninkrijk Gods in te gaan. Zie je? Dus het leven, het eeuwig leven, gelijk aan het koninkrijk Gods op aarde. En kijk over in Matteüs 19 vers 16. Dat is het denken van de Jood. Dat is het denken volgens profetie. Een Jood denkt niet van toen de tijd van de Heer Jezus, als ik dood ga ik naar de hemel. Normaal niet. Zo denkt hij absoluut niet. Hij denkt aards. Zijn eeuwig leven is op aarde. En dat is het koninkrijk. Dus Abraham, die wist dat hij ging sterven. Die wist niet dat hij dat koninkrijk in zijn leven niet zou gaan beërven. Maar hij wist door het geloof in de opstanding dat hij het zou beërven. Ja, dat wist hij. Kijk, in Matteüs 19, dan zien we het ook staan in vers 16. En zie, er kwam er één tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwig leven heb? Dus wat denk je daarna? Nou, vers 17, hij zeide tot hem, Christus, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan. En dan moet je de geboden onderhouden. Dan ga je het leven in. Doe de geboden. Ja? Dat is niet wat wij geloven, hè? Wij geloven dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. Dan ga je het leven in. Het eeuwig leven. Maar kijk, in vers 20. Vers 23. Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u dat een rijke zwaarlijk, en dan noemt hij het leven, het koninkrijk der hemelen. Dus het zal ingaan. Zie je, het leven ingaan, is het koninkrijk der hemelen ingaan. Is het nu al het koninkrijk der hemelen? Nee. De bedenking der genade, gaat het over het koninkrijk der hemelen? Nee. Het spreekt nergens daarover. Het is het koninkrijk van God, wat in de hemel is, wat op aarde zal zijn. Dat is eeuwig leven. En als we dan doorgaan naar vers 29. En zo wie verlaat zal hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, kijk, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven hebben. Dus in één hoofdstuk zie je het leven. Je ziet hier staan het koninkrijk der hemelen. En dan noemt hij het eeuwige leven. Daar kan je allemaal eens gelijk tekentjes tussen zetten. Dus, aards koninkrijk met Christus op de troon is het eeuwig leven. Ja? En dat is volledig anders als bij ons. Maar het principe is wel bij Abraham. Ook wij, door geloof in de opstanding, zullen wij ook dat eeuwig leven beërven, toch? Ja, absoluut. Wij hebben ook een erfenis. Een erfenis in de hemel. Maar kijk bij mij in Titus 3 vers 7. Daar staat het. Titus 3 vers 7. Hè? Titus 3 vers 7. Nou, in vers 5 lees je over dat wij zijn zalig gemaakt. Niet door onze werken, de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Maar naar zijn barmhartigheid. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Terwijl hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Wij worden dus erfgenamen in overeenstemming met de hoop van het eeuwige leven. Dus het eeuwige leven, ik ben een erfgenaam, ik krijg een erfenis. En dat is in overeenstemming met die hoop, die verwachting van het eeuwige leven. Spreken wij nu over dezelfde erfenis als Abraham? Efeze 1 vers 13, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest de belofte, ja? Welke is een onderpand van de erfenis? De Heilige Geest hebben we ontvangen als een onderpand van de erfenis. Dus wij hebben ook een erfenis, ja? Die hebben we absoluut. Dat is een onderpand, de Heilige Geest, voor die erfenis, ja? Maar hij zegt ook in Efeze 1 zelf dat wij zijn een erfdeel geworden in Christus. Dus wij hebben een in Christus een erfenis ontvangen, zeer zeker. En die hoop van het eeuwig leven. Maar kijk, in Titus 1 vers 2, dan zie je dat Paulus spreekt over de hoop van het eeuwig leven. Ja? Wij hebben een erfenis naar de hoop van het eeuwig leven. En dan zegt hij in Titus 1 vers 2, welke dat is, in de hoop van het eeuwig leven, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Maar geopenbaard heeft in zijn tijd. In vers 3 zegt hij, dat mij toegetrouwd is. Dus wij hebben het over een hoop van het eeuwig leven. Dus wij hebben een erfenis, een eeuwig leven, dat door God beloofd is, niet aan Abraham. Wij maken helemaal geen deel van een belofte uit. Van een verbond uit. Verbond met Abraham bijvoorbeeld. Er zijn die dat denken. Als je denkt aan een verbond. Nou, ik denk, wij hebben helemaal geen verbonden, maar ik heb wel een belofte. Ja. Ja, God heeft voor de grondlegging der wereld aan zichzelf beloofd. Hier, het eeuwig leven, voor de tijden der eeuwen. En geopenbaard te zijn de tijd aan apostel Paulus. Dus in die zin kan je zeggen, wacht eventjes Jan. Hè? Het is niet aan Abraham beloofd, dit is aan het lichaam van Christus beloofd, toch? Ja, het is pas aan Paulus beloofd. Dus in die zin, hé, kom ik in verwarring. Hoe kan je nou, wat heeft Abraham met mij te maken? Hoe zit dat dan precies, ja? Nou, Galaten 3 vers 14. Galaten 3 vers 14. We hebben vorige keer ook even gelezen die tekst, maar gaan we even aanstippen. Nou, Abraham heeft alles te maken. Als je niet het geloof, als Abraham niet jouw vader is, geestelijk gezien dan, dan ben je niet gered. En toch is die belofte is niet aan hem gedaan. Die heeft God pas geopenbaard aan de apostel Paulus. Maar we hebben allebei een erfenis, zeer zeker. En hier zie je, het gaat erom dat Abraham, kijk, wat lezen wij in Galaten 3 vers 14. Christus in vers 13 is een vloek voor ons geworden, ja? Zeker. En dan in vers 14, waarom? Opdat de zegening van Abraham, en het was die zegening van Abraham, namelijk, dat is de rechtvaardigheid uit het geloof. En als je rechtvaardig bent uit het geloof, dan heb je eeuwig leven. Als je rechtvaardig bent, doe de wet en je zal leven, toch? Dat betekent dat je rechtvaardig bent. Nou, niemand kan dat. Maar aan mij is de rechtvaardigheid toegerekend geworden. En als je rechtvaardig bent, kijk, dus dat is de zegening van Abraham. Het eeuwig leven. Tot de heidenen zou komen. Hoe? In of door Jezus Christus. Via de Heer Jezus Christus komt die zegening naar de heidenen. Oké, bij Abraham was dat natuurlijk heel duidelijk. In de overeenstemming met het profetisch programma. Via het volk Israël. Maar, kijk, als we verder gaan naar vers 16. Nu zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. En daar gaat het om. Het gaat om Christus. Dus in het nageslacht van Abraham, het volk Israël. Maar wat heb je aan een volk Israël wat niet in Christus is? Ja? Dus het zal zijn nageslacht zijn, maar alleen altijd gaat het via die trechter. Ook Israël is Christus. Nou ja, oké. Dus de zegening, de rechtvaardigheid komt tot de heidenen, als we het nou gaan bezien even met alle bedelingen, ook in de bedeling der genade, is het natuurlijk wel in het zaad met een hoofdletter. En dan zal Israël hetzelfde geloof moeten hebben als Abraham voordat hij besneden werd. En dat is wat Paulus in zijn brief openbaart. Het gaat altijd om geloof alleen. En wij hebben dan ook dat geloof wat Abraham had. En dan krijgen wij ook een erfenis. Namelijk, eeuwig leven. van het leven van Abraham is dat natuurlijk volgens profetie op aarde. En wij zullen het in de hemel hebben. Maar het is wel zo dat ik moet in Christus zijn. Dus als je even kijkt in vers 29. Indien gij van Christus zijt, en dan ben ik Abraham's zaad. Ja, niet fysiek. Maar door het geloof is hij mijn vader. Ik zei het vorige keer ook al. De Mohammedanen zeiden we vroeger, maar de islamieten. Die zeggen ook allemaal, Abraham is onze vader. Ik bedoel ze fysiek mee. Nou oké, prima, het is goed. Alleen wil je de belofte hebben, zou je toch het geloof van Abraham moeten hebben. En dan geloof je toch niet in wat ze nu geloven. Moet je geloven in Christus. En dan kan je zeggen, ja, Abraham. Dan heb je er ook iets aan dat Abraham jouw vader is. Dan is hij geestelijk jouw vader. En dan ben je naar de beloftenis. Kijk, erfgenamen. Heb jij ook een erfenis? Dus Abraham is een vader van alle gelovigen door alle verdelingen heen. Dat is hij. Dus we gaan terug naar Romeinen 4, vers 14. En daarom laat Paulus dat hier zien ook, dat je eerste stukje zag je van, ja, de belofte, het eeuwig leven, de rechtvaardigheid, is niet vanwege de besnijdenis, op basis van de besnijdenis. En in vers 13 tot 17, Abraham was ook niet onder de wet, gelukkig maar, het is ook niet door de wet te verkrijgen. Want Israël dacht de erfenis door de wet te krijgen. Ja, kijk maar naar de Farizeeën. Wij zijn kinderen van Abraham. He? Wij hebben de tempel, wij hebben alles. Wij zijn toch zijn volk. We zijn besneden. Ze roemen allemaal in de afkomst. Maar het gaat om geloof. In de Zoon. En het is bij ons precies hetzelfde. Christus heeft een erfenis gekregen. God heeft hem genoemd tot een erfgenaam van alle dingen. Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 2. Weet iedereen dat? Ik zal even lezen. Hebreeën 1 vers 2. Ja, vanwege de tijd wil ik het eigenlijk wel niet doen, maar Hebreeën 1 vers 2. Dat is aan de Hebreeën geschreven. Dus in vers 1 zie je dat God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat heeft hij het over in de Evangelie. En via de apostelen, of Christus, via de Zoon, spreekt hij tot het volk Israël, ja? Welke hij gesteld heeft, dus Christus is door God aangesteld tot een erfgenaam van alles door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus hij is een erfgenaam van alle dingen. En Paulus spreekt over alles, heeft het over de dingen die waar, die in de hemel zijn en op de aarde zijn. Efeze 1 vers 10. Dat alles, hij heeft het bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil, dat alles zal wederom in Christus gebracht worden. Wat? Het zij wat in de hemel is. En wat? Dat is alleen de apostel Paulus, zie je hier ook niet staan. Maar een erfgenaam van de wereld, wat is de wereld? De wereld, je kan zeggen deze aardbol. Maar als je het breder ziet, is de wereld alles, het hele universum. Het koninkrijk Gods is niet alleen op aarde. Het koninkrijk Gods is de hemel en de aarde. Daar begint Genesis 1 vers 1 ook mee. Dat is de wereld. Werelden, zou je kunnen zeggen. Daar is hij de erfgenaam door gemaakt. Door hem heeft hij dat ook allemaal gemaakt. Dus dat zijn alle dingen. De hemel en de aarde. Nou, wat zegt Romeinen 8 vers 17? We gaan toch terug naar Romeinen. Wat zijn wij? De Zoon. Christus is de Zoon, ja. En wat krijgt de Zoon? De erfenis. Eerst geboren. Ik ben ook een zoon. Ik heb ook een erfenis gekregen. Alle kinderen krijgen natuurlijk een erfenis. Maar vrouwen hier ook. Jullie worden ook gezien. Je blijft wel vrouw natuurlijk. Maar je wordt gezien als een zoon. Als een zoon van God. Als een erfgenaam. Kijk, Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen zijn. Dat is het zoonschap. We hebben de geest de aanneming gekregen in vers 15. Dat is niet alleen, ik ben een kind van God. Ik heb ook de positie van een volwassen zoon met de erfenis gekregen. Daar heb ik niks voor hoeven te doen, hè? Ja, de zoon, die is gestorven. En opgestaan. En Christus, zie je, als wij kinderen zijn, ja dat zijn wij, dan zijn wij ook erfgenamen. Ja, een kind is altijd een erfgenaam. Want je hebt een vader en moeder. En dan hoop je maar dat ze wat hebben. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, nou reken me niet, ga me niet, ik maak alles op. Nee. Maar, dan zijn we erfgenamen. En dan, erfgenamen Gods en mede-erfgenaam van Christus. Waarom een mede-erfgenaam van Christus? Christus als de zoon is de erfgenaam. En wij als zonen Gods, mannen en vrouwen, zijn mede-erfgenamen. Dus Christus is de erfgenaam van wat in hemel en op de aarde is. En wij, via de apostel Paulus, weten wij dat wij zullen ook een erfenis krijgen. En wij zijn gerechtvaardigd, net zoals Abraham. En Abraham die moest wachten. Hij is gerechtvaardigd geloof. En er was een belofte gedaan. Hij heeft eeuwig leven gekregen. Maar kan hij zeggen, ik ben reeds gezet in de hemel? Wij kunnen dat zeggen. Maar Abraham kon niet zeggen, ik ben reeds gezet in het koninkrijk Gods. Dat kan niet. Hij liep er rond. En wat ziet hij om zich heen? Niet het koninkrijk Gods nog. Dus daarom kunnen zij dat ook niet zeggen. Want waar ze heen gaan, dat is waar je ook woont. Alleen het is nog niet het koninkrijk Gods. Christus zit er nu op de troon. Wij kunnen zeggen, ik heb het toch gekregen. Als ik nu sterf, ben ik er. Als Abraham sterft, nou het is nog steeds. Hij is al daar, maar het is niet zijn plaats van bestemming. Dus je kan zeggen, Abraham is thuis. Nee, Abraham is eigenlijk nog niet thuis. Hij is al bij God de Vader. Maar hij is pas thuis als hij de belofte gekregen heeft hier op aarde. En hij is gerechtvaardigd. Maar door het geloof in de opstanding weet hij, ik krijg het. En wij hebben het ook. Door het geloof in de opstanding. Net zoals Abraham, precies hetzelfde. Dus ja, wij het lichaam van Christus krijgen het eeuwig leven nadat wij gerechtvaardigd zijn, net als Abraham. In die zin is het exact hetzelfde. En let op, hè, wij zitten dus niet in het verbond van Abraham. Ja? Verbond van Abraham, door de doop, kinderdoop, ben je in het verbond van Abraham. En daardoor ben je een erfgenaam. Maar wij zijn geen geestelijke Israël. Kijk, dat moet je gaan vergeestelijken, anders kom je er niet uit. Dat komt omdat je het woord en waar niet weet recht snijden. Als je dat recht snijdt, zal je dat nooit zeggen. Wij zitten niet in het verbond van Abraham. Wij hebben namelijk helemaal geen verbond. Ja, het nieuwe verbond, zegt Paulus, zij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen wat met Israël gesloten is. Maar de geestelijke zaken uit dat verbond, vergeven van zonde, ik zal je zonde niet meer gedenken. De wet van Israël zal in hun hart geschreven zijn. Maar bij mij zijn de brieven van Paulus in mijn hart geschreven. Ja? Dus dat is geestelijk zien. Maar wij hebben, God heeft geen verbond met ons. Wij maken deel uit van de belofte dat we erfgenaam zullen worden die hij voor de grondlegging der wereld heeft gedaan. Met zichzelf. En Paulus is degene die het openbaart. Dus ja, als we kijken naar vers 15. Oh, ik zie nog in Romeinen 8. Romeinen 4 vers 15. Gaan we door. Dus kijk, vers 14. De Jood dacht, nou ja, ik ben erfgenaam, ik ben onder de wet, God heeft allemaal, wij gaan het erven. Nee, het geloof is ijdel. Waarom? Als jij denkt dat je onder de wet de erfenis krijgt, dan wordt het heel moeilijk hoor, die belofte om die te krijgen. En waarom dan? Nou, omdat de wet werkt toren. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dus Abraham, hij kreeg de behoeftenis door het geloof alleen. En de wet is pas 430 jaar daarna, ziet, of nog langer eigenlijk, is pas gekomen. Stel je voor dat je zegt, nou ja, je krijgt het, maar dan moet je wel aan die voorwaarden voldoen. Dus je kan een belofte doen, maar het is een belofte onder voorwaarden. Nou, dan ga je al verliezen. Als jij de wet moet doen om die belofte te krijgen, dat ga je verliezen. Want de wet werkt toren. Dat zegt de Bijbel toch? Als je 3 vers 19 kijkt, links, daar staat, de wet zegt dat zij spreekt dat degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dus de hele wereld staat voor God verdoemelijk. Ik doe even de deur dicht. Vergeet. Ja. Ze zijn lekker enthousiast. ja, de wet doet zonde kennen. Dus ja, daarom is de belofte uit het geloof en niet onder de wet. Er zijn zoveel teksten die daarop wijzen. In Romeinen 25 ook. De wet is toegevoegd te worden. Waarom? Omdat de zonde gaat toenemen. Christus is wat geworden? Een vloek van ons. De wet. De vloek van de wet werd op hem gelegd. Hij was rechtvaardig. Maar werd als een onrechtvaardige werd hij daar gestraft. Ja. En Paulus zegt in Colossens toch ook, ja, de wet die tegen ons was. En nog mooier, Jacobus zegt, als je één punt van de wet struikelt, dan ben je schuldig aan de hele wet. God zegt niet, oké, dat die overtreding, nou eentje, oké, ik rijd daar straf, de rest is allemaal goed. Nee, je bent schuldig aan de hele wet. En gaat die wet nou niet in drieën delen, Wat men dus ook doet. Je hebt de ceremoniële wet en die wet. En wij vallen alleen nog maar in die wet. Nee, dat is mooi gezegd, maar het is niet waar. Want de wet is namelijk één geheel. En dan bevat die drie elementen. Maar als jij op die of die of die een overtreding maakt, ben je schuldig aan alle drie. Aan de hele wet gewoon. Mensen zoeken natuurlijk altijd mooie uitvluchten, maar daar kom je echt niet mee weg hoor. De wet, je staat schuldig. Nou, en als je schuldig bent, dan komt de toorn over jou en dan krijg je het dus niet. Dus mensen die onder de wet leven, die denken ook, ik moet dingen doen. Dan krijg ik ten eerste ook een goed gevoel. Hè? Ik doe tenminste iets, dan krijg ik een goed gevoel van. En dan weet ik dat God gaat mij dan ook belonen en dan krijg ik het. Maar ja, als je het dus niet goed doet, dan krijg je het dus niet. Hè? Dus daarom die belofte, gelukkig is die niet. Hier is die, omdat je een erfgenaam bent, omdat je onder de wet bent. Nee, absoluut niet. Want kijk, als er geen wet is, dan is er ook geen overtreding natuurlijk. Nee, inderdaad. Dus daarom is zij, die gerechtigheid is uit het geloof. Opdat zij zij naar genade, ja inderdaad, naar genade alleen. Uit het geloof, dus niet uit de werken. Het gaat om geloof. Je kan nog wel duizend keer zeggen, maar daar gaat het om uit het geloof. Het eeuwige leven, de rechtvaardigheid is alleen maar uit genade. Het geloof. En weet je wat zo mooi staat? Het staat er ook bij. Waarom? Ten einde de belofte vast zij al de zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is. Welke, kijk, een vader is van ons allen. Dus met andere woorden, omdat het uit de belofte is, en dus de belofte is dus alleen maar uit het geloof, gelukkig niet onder de wet, dan heb ik 100% zekerheid. 100% vast zij al de zaden. Het staat vast. Het kan niet door één enkele overtreding of wat dan ook. Kan het ook ongedaan gemaakt worden. Dus ja, wat zijn we toch blij, ja. En daarom produceert genade ook veel meer als onder de wet. Wat kan de wet nou produceren? Niet dit hoor. Absoluut niet. En het is voor ons allen. En dan heeft hij het over het lichaam van Christus. Hier, voor ons allen. Nou ja, in vers 17... gelijk geschreven staat, ik heb u tot de vader van vele volken gesteld. Gelijk geschreven staat, dus Paulus, die zet het even tussen een haakje. Hij wijst nog even feitjes op Genesis 15, dat de belofte aan Abraham gedaan werd. Ja, u zal, dit is uw nageslacht, en hij rekende het hem tot rechtvaardigheid. Het werd aan hem tot rechtvaardigheid gerekend. En die belofte is dus voor ons allen. En dan zie je ook, dan zegt hij, even kijken wat staat er, tot een vader van vele volken gesteld. En die volken, als je kijkt naar vers 13, de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. De volken, de wereld. Dus de redding is niet waar wanneer, het is altijd in Christus. De Christus is in de redding is in Christus, ja. Kijk, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen, staat er, die niet zijn zoals zij waren. Het is altijd in Christus. En het koninkrijk Gods, als je ziet hier, die de doden levend maakt. Als je aan Abraham denkt, de doden levend maakt, dan denkt hij, dan gaat het over het koninkrijk hier op aarde. Absoluut. En dan zie je ook, dat gaat, en roept de dingen, kijk, want het gaat over Abraham, voor hem aan welke hij Abraham geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt. Ja, God geloofde hem, Abraham geloofde God die de doden levend maakt, dus voor mij is het duidelijk, staat vast, door de opstanding ga ik dat koninkrijk beërven. En roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Hij roept de dingen. God spreekt. En het is er. Ik ga nou niet heen vanwege de tijd. Maar in het Oude Testament, Jesaja 44. Dan zie je Israël in een afgoderij. En dan zegt God. Laat die goden het maar zeggen. Laat ze jullie maar helpen. Laat ze maar spreken wat er in het verleden gebeurd is. Laat ze jullie maar verlossen. Laat ze maar vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat was een valse profeet. Hoe kan je een valse profeet herkennen? Dat als hij dingen zegt, dat God zegt wat er dan gaat gebeuren, het gebeurt niet, is een valse profeet. Valse God. Amen om weet, en heb je het ook ervaren, ja? Dat wat God zegt, dat doet hij ook. En dat geloofde Abraham en hij voerde dat ook in zijn leven. Want kijk, Abraham heeft uiteindelijk toch dat kind gekregen. Ismaël? Ja? Nee, die niet. Isaac. Ja? Dus dat heeft Paulus, of Abraham ook in zijn leven ervaren. God belooft het. En dat is eigenlijk, het is het karakter van het geloof. Dat is het karakter van geloof. Van geloof. In vers 18 ook. Je gelooft tegen hoop op hoop. En bij Abraham was het zo dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. Tegen hoop. Tegen hoop. Abraham, ik zit in Romeinen 4 vers 18. Abraham was kinderloos. Hij had zijn leeftijd tegen. Sarai ook. Abraham was 99. Sarai 90. Wordt een kind beloofd. Dus tegen alle met alle logica. Leeftijd tegen. Kinderloos. Ja, hoe kan het nou? Daarna moet je nog een keer Isaac ook weer offeren. Dat heeft Abraham allemaal gedaan. In het geloof. Tegen hoop op hoop. Heeft hij toch geloofd dat hij zou worden een vader van vele volken. Ja? Eerst krijgt hij geen zoon. En dan wordt hij heel oud en dan kan het eigenlijk niet meer. En dan krijgt hij hem en dan moet hij hem offeren. En toch heeft hij het gedaan. Door het geloof. Door het geloof alleen. Dus, en dat is inderdaad precies wat het geloof is. Ja? Alles was in tegenspraak met wat God beloofde eigenlijk. Naar de mens gesproken. Als je naar de mens kijkt. Ja, het was toch allemaal God beloofde. Maar je denkt bij jezelf, hoe kan dat nou? Hebben wij dat ook niet? De opstanding? Ja, dat kan toch eigenlijk niet? De geboorte, de maagdelijke geboorte? Kan toch eigenlijk ook niet? Een mens, Christus was God zelf. Het zijn allemaal dingen die niet kunnen. Allemaal die tegen onze logica ingaan. En dat is nou precies waar het om gaat, God. Ja? Dat je gelooft wat hij zegt. Ook al klinkt het allemaal, kijk, hoop. Kijk, bij Abraham was het tegen hoop. Op hoop heeft hij toch geloofd. Ja. Dus ja. Dus hij deed dat door geloof. Je kan nu niet zeggen, ik ga nu door geloof, wat God zegt, ga ik nu dopen. Dat kan je niet zeggen door geloof. Of we gaan in tongen spreken, of we gaan genezen. Ja, je kan het zeggen op basis van geloof in de verkeerde leer, ja. Maar op wat God echt zegt, je kan misschien zeggen, oprecht een gelovige zijn die niet beter weet. En eigenlijk de schrift niet goed gelezen heeft. En dat zeg ik ook over mezelf. Want ik had het kunnen weten. Het staat toch in de Bijbel. Totdat iemand tegen mij zei. En toen ben ik, oh wacht, en dan komt het. Hè? Geloof het dan of niet? En er zijn veel mensen die verwerpen het. En die kunnen echt niet meer, als je dit hebt geleerd. Dan kan je echt niet meer zeggen, op basis van geloof wat de Bijbel zegt, dopen wij. Dat kan je niet zeggen. Dat is geen geloof, dat is ongeloof. Nou, in vers 19. Kijk, Abraham zag niet naar de omstandigheden. Kijk, niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reden verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Dus als je kijkt naar de omstandigheden, dan zeg je ja, dat gaat helemaal niets worden. En dan zie je, dan wordt je geloof namelijk verzwakt als jij naar de omstandigheden gaat kijken. Denk aan Petrus. Hij liep op het water toch? Het ging goed, zolang hij het geloof naar Christus keek. Toen ging hij naar de omstandigheden kijken en zijn geloof was onmiddellijk verzwakt. En wat gebeurde er? Hij zonk. En dat is bij ons precies hetzelfde. Dat was bij Abraham ook zo. En Abraham, zijn geloof werd niet verzwakt. Want hij keek niet naar de omstandigheden. Want geloof doet dat namelijk ook niet. Die geloof, wat doet geloof? Die kijkt, wat zegt de schrift? En dan ben je gesterkt. Want staat er ook achter. Even kijken. Oké, vers 20. Hij heeft aan de belofenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Want twijfel is ongeloof. Men zegt wel eens, ach, twijfelen. Dat hoor je wel eens, hè? Nou, het is wel goed dat je twijfelt. Het is helemaal niet goed dat je twijfelt. Hoe kan je nou twijfelen aan wat God zegt in de Bijbel? Dat kan toch helemaal niet? God kan niet liegen, het is waar het staat. Dus ik ga niet twijfelen, ik geloof het. En dan wordt de twijfel is gewoon ongeloof. Dat staat hier toch? Maar als iemand zegt, ja, je mag best wel twijfelen hoor. Dan zeg ik, nou helemaal niet, dat is ongeloof. Dat is geen geloof in wat de Bijbel zegt. Nee, dan zie je tegenoverstellen, is gesterkt geweest in het geloof. Zie je, de versterking zit dus in het geloof. Niet naar de omstandigheden kijken, maar geloof wat Gods woord zegt. En daar is Abraham dus ook een voorbeeld van. Ja, Abraham keek ook niet naar Sarah. Ja, hij heeft ook zijn zakkenmoment gehad. Het ziet eruit met alle grote mannen in de Bijbel. Ze hebben allemaal gefaald. En toch zijn het grote mannen. Maar ze hebben ook allemaal laten zien dat ze ook zondaren waren. In die zin, ja, net zo zondige natuur als wij. Ze hebben ook een moment gehad dat ze hebben gefaald. Zeker. De Bijbel is daar heel eerlijk en heel duidelijk in. Er is er maar één die volmaakt is, Christus. En wij kijken ook naar de Bijbel. Wij worden ook niet verzwakt in het geloof. Wij twijfelen ook niet. Als er iets is, ik weet gelijk, ik ben volmaakt in hem. In hem in welke ik heb de verlossing, de vergeving door zijn bloed toe. Maar als ik dat niet doe, dan kijk ik naar omstandigheden. Wat zou God nou niet van me denken? Ik heb gezondigd. En kijk wat er gebeurd is. Wat heb ik fout gedaan? Nee. Dat is twijfel, dat is verzwakking. Ik ben gesterkt door het geloof. En dat is gebaseerd in wat je gelooft. Dus hij werd gesterkt. En als je kijkt, daar zie je ook aan het eind staan, geef God de eer. Dus geloof, dat geeft altijd God de eer. Hè? Werken niet. Werken, ben je met jezelf bezig. Maar geloof, dat is bewaard wat God zegt, geef je altijd hem de eer. Altijd. En dat zie je bij Adam dus ook staan. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Ja, inderdaad. Hetgeen beloofd is, dat is hij ook machtig te doen. Dat is eigenlijk de verklaring van dat je ten volle verzekerd bent. Je gaat in het geloof. Waarom? Omdat je weet wat hij zegt. Ik weet, hij is in staat om het te doen. En ik weet ook, als hij het zegt, doet hij het ook. Dat is het ware geloof. Dat geloof van Abraham. En dat geloof moeten wij ook hebben. Dus ja, dan betekent als je vers 22 kijkt, daarom is het hem ook tot gerechtvaardigheid gerekend. Ja, omdat hij wist, God is ook, daarom kon hij ook zijn zoon dat offeren. Hij wist dat hij hem uit de dood kon doen opstaan. Dus in het geloof deed hij het. Het is dat de engel hem tegenhield. Maar anders had hij absoluut gedaan. En daarom is het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het geloof. Absoluut. Dus ja, wij hebben in Abraham niet zozeer een sterk geloof. Oh, ik moet heel sterk geloven. Ik moet blijven geloven hoor. Ik heb niet een sterk geloof. Ik heb een oprecht geloof. Snap je? Recht zit daarin. Dat betekent, ik geloof wat de tekst zegt. Je hoeft geen sterk geloof te hebben. Je gelooft net zoals je gelooft. Ja, iets wat in de krant staat. Maar ja, dat weet je ook niet. Nepnieuws, fake nieuws, goed nieuws, slecht nieuws. Je moet niet alles geloven. Ja, dus, maar hier weet je één ding zeker. Dit is geen nepnieuws. Dit is geen nep-evangelie. Hier kan ik gewoon 100% mijn vertrouwen in stellen. En dat is gewoon geloven wat er staat. Lees wat er staat, geloof wat er staat. Dan heb je ook wat er staat. Dan krijg je het ook. Dat is zo simpel is het. Dus niet sterk, oprecht geloof hebben in wat de Bijbel zegt. En dat is het hele punt eigenlijk, ja. Dus tegen alles wat je mogelijk acht, toch God, wat is het eigenlijk? Net zoals Abraham, geloof hem op zijn woord. Dat is het gewoon. Want Abraham geloofde niet hetzelfde als wij geloven. Hij geloofde in wat God tegen hem zei. Maar dat is niet waardoor je gered wordt nu, hoor. Dat is een andere evangelie. Want er komt, kijk, nu is het niet alleen om zijn wil geschreven dat het toegerekend is. Ik maak het even af. Paulus gaat het nu op ons toepassen. Zie je dat? Hij legt aan. Abraham ontleed hij helemaal zijn geloof. En nu gaat hij het op ons toepassen. Het is niet alleen om zijn wil geschreven, opgeschreven. God voorziende, zegt Galaten 3. God voorziende, de schrift voorziende, heeft heel bewust daarop geschreven. En Paulus die gaat het allemaal uitleggen. En nu past het op ons toe, dat het toegerekend is. Maar ook om ons het wil, welk het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleefd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ja, geweldig toch wat je daar ziet staan. Het is ook voor ons geschreven. Maar wat geloofde Abraham? Niet wat hier staat. En wij geloven dat wel. Want dat is nu de toerekening van de rechtvaardigheid. Geloven dat Christus stierf voor jouw zonde en is opgestaan. En vers 24 en 25, het staat ook vers 25. Welke is overgeleverd om onze zonde of voor onze zonde. En opgewekt om of voor onze rechtvaardigmaking. Spreekt hij over ons. Dat betekent op Golgotha is het gebeurd. Daar is het gebeurd wat God wilde dat moest gebeuren. Dat is het altaar waar het gebeurd is. En God heeft, nou ja, vroeger was vuur uit de hemel doen nederdalen en het offer verteerd. En toen heeft, daar heeft hij zijn toorn, het vuur van zijn toorn doen nederdalen op de zoon. En hij is opgestaan uit de dood. Dat wil zeggen dat, met andere woorden, God heeft alles gedaan wat er moest gebeuren. Ja? En wij, dat is genoeg om mensen dus de zonde te doen vergeven en te rechtvaardigen. Maar er moet één ding nog gebeuren, ja? Dat je moet het wel geloven. Het is niet zo, wat daar gebeurd is. Oh, zoals iedereen in Adam sterft, zal ook iedereen in Christus gered worden. Ja, dat is zo. Maar leg het niet zo uit als de halve zoon. Want dan zeg ik, kijk, het is daar gebeurd, dus iedereen... God heeft het gedaan, iedereen is gered. Nee, want waar begint Romeinen 5 vers 1 mee? Waar begint Romeinen 5 vers 1 mee? Hoe? Door het geloof. En dan heb je vrede met God. Daar gaan we de volgende keer over hebben. Dus met andere woorden, het is geweldig wat daar gebeurd is. Hij heeft het allemaal gedaan. Het is voor onze rechtvaardigmaking, voor mijn vergeving van zonde is het gebeurd. Maar ik word pas gerechtvaardigd als ik het geloof. Ja, want dat is de Paulinische waarheid, hè. Geloof en de Calvinist. Met de uitverkiezingsleer en alles, die schakelt geloof uit, want je moet wachten. En de alzoenen, die doet hetzelfde. Heb je ook geen geloof nodig, want het is allemaal, iedereen is gered. Maar dat is een valse leer. Inderdaad, het is hier gebeurd op Golgotha. Maar de volgende keer gaan we zien, wij dan, waarom staat er dan? Wij dan, om die reden, wat hij daarvoor heeft geschreven, zijn wij gerechtvaardigd uit het geloof. En dan heb je vrede met God. Nou, dat vind ik een mooie tekst voor op een kerstkaart. Want je kan ook een tekst hebben uit het evangelie. Dat Christus zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar wat? Het zwaard. Nou, dat heb je nu op een kerstkaart, hè? Maar wel, wij hebben vrede met God. Waardoor? Doordat ik heb geloofd in Christus dat hij voor mijn zonde is gestorven. En is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze boodschap van u, Vader, uit uw woord. Geweldig, Vader. Dan zijn wij dankbaar dat wij zo'n apostel hebben die door u zo gebruikt is om dit op te schrijven, Vader. En dan kunnen we alleen maar heel blij zijn voor zijn en danken voor uw genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen.